Goedemorgen. Wat een heerlijke aanbidding, dank jullie wel. Het was echt fantastisch om God zo te mogen aanbidden. En wat is dat een, ik hoop ook van jullie, maar in ieder geval mijn verlangen, dat we echt in vuur en vlam komen te staan. Door de liefde van God, door de kracht van Gods geest, door gewoon wie Hij is. Dat we zo in het leven mogen staan dat we eigenlijk ons oog alleen maar op Hem richten. Dat het alleen maar gaat om Hem. Amen. Dat is mijn verlangen en dat is ook mijn gebed voor ons allemaal, zoals we hier zijn. Ik wil vanmorgen met jullie beginnen te lezen in ieder geval, uit 1 Johannes, de eerste brief van Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 1 en daar lees ik vers 1 tot en met vers 7. Er staat wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was. En aan ons is geopenbaard. Wat wij zien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. En als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Tot zover. Ik vind het zo mooi dat als je de Bijbel leest, en ik ga ervan uit dat we dat allemaal toch wel regelmatig doen, dat wij allemaal wel bepaalde Bijbelboeken, gedeeltes hebben die ons enorm aanspreken. En dan vraag je soms af, hoe komt het dat de een het een zo mooi vindt en de ander vindt juist het andere weer zo mooi? En eigenlijk kun je het ook omdraaien. Als we kijken hoeveel dingen er in de Bijbel staan die door allemaal verschillende mensen zijn geschreven. En het is allemaal geïnspireerd door dezelfde God die door dezelfde Heilige Geest tot ons wil spreken door zijn woord. Dan kunnen we onszelf afvragen, hoe komt het dan dat de een op een bepaalde manier schrijft en de ander ook weer op een hele andere manier? En dat vind ik zo mooi, omdat we daarin zien dat de Heilige Geest mensen wil gebruiken met datgene wat God al in die mens heeft gelegd. Dus het is voor iedereen, kan het ook weer anders zijn. Als je een Paulus leest met grote lange zinnen, met grote leerstelling, met ook het, je kunt er doorheen zien dat hij gestudeerd en geleerd heeft. En je vergelijkt dat met bijvoorbeeld Johannes, dan zie je Johannes heel anders schrijven. Johannes is, die meandert bijna zo door het evangelie heen. Je hebt Matthäus en je hebt Marcus en Lucas. Die schrijven allemaal weer anders over dezelfde dingen. En toch sluit het allemaal fantastisch op elkaar aan. De Heilige Geest gebruikt mensen met het karakter van die mens, met de gaven en de opleiding en alles wat God in die mens gelegd heeft. Zo wil hij dus ook jou gebruiken, wil hij mij gebruiken, wil hij aan ieder van ons gebruiken op een manier die past bij ons en die God wil gebruiken voor zijn doel, voor zijn koninkrijk en voor zijn eer. En tot redding van mensen. En dat stuk, dat vind ik zo prachtig. Als ik dan Johannes lees, mij spreekt Johannes altijd enorm aan. Dan kun je afvragen waarom, ik weet het niet. Het ligt ook weer aan mij, denk ik, hoe ik weer in elkaar steek. Maar als we lezen wat Johannes hier schrijft, dan zie je dat Johannes onder andere iemand is van de hele diepgaande, bijna, ik mag het woord niet gebruiken, want dat is het niet, maar laten we het even noemen, filosofische beschouwingen van wat hij wil gaan zeggen. Wie hij ziet dat Jezus is. Bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 1, daar begint hij met die prachtige woorden die Johannes hoofdstuk 1. En daar staat het volgende. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Of anders zeggen, begrepen. Het is, moet je eens over nadenken. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dan kun je dat vertalen naar... Wie bedoelt dan Johannes met dat vlees geworden woord? Het woord is vlees geworden, is mens geworden. Dat is Jezus. Hij is mens geworden zoals wij. En als je dan ziet dat het woord, dat Jezus dat is... dan zou je ook kunnen zeggen, in het begin was Jezus... en Jezus was bij God en Jezus was God. Dat was in het begin. En dat is wie Jezus is. Joodse mensen... willen graag nog wel eens vertalen hier, dat kan ook, dat het woord is de Torah. Jezus is de Torah was bij God en de Torah is God. Dat is ook een manier om ernaar te kijken. Hoe het ook zij, het is Jezus die waarover gesproken wordt in het Oude Testament... en waarin het Nieuwe Testament hij openbaar wordt. Hij het leven als het ware met zich meeneemt. In het woord staat hier, in Jezus was het leven en het leven was het licht van de mensen. Leven. Dat is waar Johannes over begint. En dan in de eerste brief die hij schrijft, zegt hij dit opnieuw. Wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben. Wat onze handen hebben getast van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. Wij hebben het leven gezien en wij getuigen, zegt Johannes, en verkondigen... U het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Hij begint bijna weer zoals zijn evangelie begint. In het begin was het woord was bij God. En nu was het over het leven. Het leven was bij God en dat is wat wij verkondigen. Het eeuwige leven. Eigenlijk is dat waar Johannes steeds weer de nadruk op wil leggen. Dat Jezus degene is die het leven van de Vader in zich meedraagt. En die dat als een licht in onze duisternis laat schijnen. Zodat wij wanneer we dat licht ontvangen. Dat we niet alleen licht ontvangen, maar ook het leven ontvangen. Leven en licht, dat hoort zo bij elkaar. Er kan vrijwel geen leven zijn zonder licht. Zeker niet als je het geestelijk beziet. Geestelijk gezien is een leven zonder licht geen leven. Dat is de geestelijke dood. En dat is wat Jezus kwam brengen in die dood, in de wereld die eigenlijk in de duisternis leeft, die onder het juk van de vorst van de duisternis leeft, daar komt hij dat leven brengen. En het is aan ons gegeven. En het enige wat wij hoeven te doen, is het te ontvangen en het te ontvangen in ons, zodat het leven in ons en door ons heen gaat werken. Daarom is het zo prachtig om met elkaar na te denken over het leven. Het leven dichter bij God, dichter bij mensen. Zoals de visie dat zegt, maar ook zoals ons thema dit seizoen is... leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Als iemand dat leerde, dan was dat Jezus wel. Hij zegt, zonder mij kun jij niets doen. Blijf daarom in mij. Want dan blijf je in mij die jouw leven kan geven. En door mij heen is het eigenlijk de Vader die jouw leven geeft. Dat is wat God wil. God heeft één groot verlangen. Dat is leven geven. Leven is zo'n woord, leven en licht dat bij... Jezus, of bij Johannes steeds weer naar voren wordt gebracht als hij over Jezus spreekt. Maar in dit gedeelte in Johannes spreekt hij over iets wat ook bij dat leven hoort. Als we het hebben over leven dichter bij God en dichter bij mensen. Dan is er een woord wat in 1 Johannes een aantal keren wordt genoemd. Ik zal het nog eens lezen. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij u... opdat u ook gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dan vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben... en wij toch in de duisternis wandelen... dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is... hebben wij gemeenschap met elkaar... En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het woord wat hier gebruikt wordt, is een aantal keren is het woordje gemeenschap. In het Grieks staat daar het woord koinonia. Koinonia betekent eigenlijk zoveel als naast gemeenschap. In het Engels wordt eigenlijk constant het woord fellowship gebruikt. Het is verbondenheid, deelgenootschap. En het Hebreeuws heeft verschillende woorden die daarin gebruikt kunnen worden. En die hebben dan over vriendschap, broederschap, een hechte gemeenschap. Een groep van mensen met die elkaar ontmoeten rondom geloofszaken. Die daaruit willen leren. Dus het woordje koinonia, het Griekse woord, betekent zoveel als we hebben een deel aan iets of aan iemand. We zijn verbonden met iets of met iemand. Nou, er zijn een aantal punten die ik vandaag even kort wil toelichten voor jullie. Dat zijn vier belangrijke dingen waar het gaat over dat woord koinonia. En dat heeft alles te maken met alles wat Johannes daarvoor al schrijft. Over het feit dat Jezus het leven kan brengen. Het leven wat het licht van de mensen is. Dat stuk heeft hiermee te maken. Met die koinonia. Met die gemeenschap, met die fellowship. Die verbondenheid die we hebben. In de eerste plaats wil ik het volgende zeggen. Koinonia is door Paulus, die gebruikt het ook heel veel, en Johannes altijd gebruikt vanuit een geestelijk oogpunt. Het is dus niet iets wat op aarde is. Het kan, je kunt op aarde ook zoiets doen, maar de manier waarop de Bijbel erover spreekt is nooit op een menselijke manier, op een aardse manier. Het is altijd op een manier die hoort bij God, bij het geestelijke leven wat God wil openbaren in zijn Zoon en door de Heilige Geest. Dat is hoe het gebruikt wordt. Een aantal voorbeelden. Die diepe geestelijke verbondenheid die er met God is, wordt een aantal keren genoemd in iets of in iemand. Het gaat dus ook over geloofszaken. Voorbeeld 1 Korinthe 10 vers 16. Ik heb het niet op het scherm, maar luister maar. Want de woorden zijn bekend. Daar ga ik even vanuit bij de meesten. Er zijn woorden die bij het avondmaal nog wel eens worden gelezen. Daar staat dit. De drinkbeker der dankzegging, die we met dankzegging zegenen, is dat niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Als je je voorstelt dat het hier dan waarschijnlijk gaat over de derde beker van de sedermaaltijd, waar de beker de dankzegging over gegeven werd, dan spreekt die beker over verlossing, over redding. En dat is precies waar wij deel aan mogen krijgen als wij geloven in Jezus. En wij nemen de tekenen van brood en wijn. Dan betekent dat eigenlijk dat wij daarmee deel hebben aan de verlossing die Hij voor jou en voor mij heeft bewerkt. De redding. Volgende tekst, 1 Korinthe 10 vers, die heb ik al gehad. 2 Korinthe 6 vers 14. Dat is een beetje een soms ook wel confronterende tekst. Daar zegt Paulus, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Dan heb je licht en duisternis weer, waar Johannes het ook zo over heeft. Welke gemeenschap, welke verbinding, welk deel hebben die twee aan elkaar? Hij zegt dus eigenlijk, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Ga niet als gelovigen alle contacten aan met ongelovigen. Je hoort dat nog wel eens, dat mensen, en dat is soms ook vanuit liefde en vanuit goede bedoelingen en vanuit hoop, en dat mensen nog wel het idee hebben, ik ben verliefd op een man of een vrouw en die is dan niet gelovig en ik wel. Hoe ga ik daar nou mee om? Want ik hou toch van diegene. En ik geloof, ik heb er geloof voor dat als ik nou met diegene trouw, dat diegene dan ook tot geloof komt. En Jezus mag vinden. En zo is het ook nog wel eens. Dat kan ook gebeuren. Die voorbeelden zijn er gelukkig wel. Maar tegelijkertijd zijn de andere voorbeelden er ook. De voorbeelden dat mensen het huwelijk ingaan met een niet-gelovige en uiteindelijk steeds verder bij God worden weggetrokken, omdat het leven samen toch anders is dan een leven apart met twee belangrijke waarheden. Daarom waarschuwt Paulus. Vorm geen ongelijk span. Ongelijk span is eigenlijk een os en een ander dier die samen een juk voorttrekken. Dat gaat niet. Je moet daar twee ossen voor hebben. Of twee andere zelfde dieren. Maar niet twee aparte dieren. Dat is eigenlijk het span waar het om gaat. Vorm geen ongelijk span. En dan staat erachter. Want zegt Jan, wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En dan komt het volgende, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Er is geen gemeenschap tussen licht en duisternis. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, duisternis is niks anders dan de afwezigheid van licht. Dat is het enige waar ze elkaar nog raken. Als er geen licht is, is er duisternis. Als er licht in de duisternis komt, is de duisternis weg. Er is geen verbinding verder. En daarom moeten wij goed nadenken hoe wij ons leven inrichten en op welke manier wij met mensen omgaan. En dan het volgende, Galaten 2, vers 9. Daar zegt Paulus het volgende. En toen Jacobus en Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap, opdat wij naar de heidenen zou gaan en zij naar de besnedenen. Met andere woorden, in Galaten 2 zegt Paulus, nadat hij eerst een vervolger van de gemeente was geweest, dat er dus geen connectie was tussen de volgelingen van Jezus en Paulus, de vervolger van Jezus, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dat toen Paulus tot geloof gekomen was en Jezus had gezien en in zijn dienst kwam en een verkondiger van het evangelie werd, dat hij op een bepaald moment terug is gegaan en dat Jacobus en Johannes en Petrus daar waren en die gaven hem de rechterhand van de gemeenschap. Dat betekent de erkenning dat ze bij elkaar hoorden. Dat ze samen iets hadden. Dat ze samen nu Jezus volgden en Jezus verkondigden. En tegelijkertijd erkenden zij de genade die op Paulus was, maar ook de opdracht die Paulus had om het evangelie naar de heidenen te brengen, terwijl Petrus en Johannes en Jacobus het naar de Joden toe deden. Er was een afspraak, dit is wat we gaan doen, dit is onze roeping, maar samen staan we in het koninkrijk. De rechterhand werd gegeven. De rechterhand van koinonia, van gemeenschap. En er is nog één die ik graag wil aanhalen, omdat die zo mooi is. Het staat niet meteen letterlijk met het woord gemeenschap in de meeste vertalingen. Er staat in 2 Petrus 1 vers 4. Daardoor heeft hij ons kostbare belofte geschonken. Opdat u daardoor deel zou krijgen. Koinonia, of koinonoi, gemeenschap van de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld was ontvlucht bent. Nadat je het verderf dat in de wereld was ontvlucht bent, betekent wanneer jij je bekeerd hebt van het leven in de wereld naar een leven met Jezus, jezelf gegeven hebt aan de voet van het kruis, zodat zijn bloed jou schoon was. En daardoor, zegt Petrus, daardoor heb jij deel gekregen aan de goddelijke natuur, doordat je nu naar hem toegevlucht bent. Door Jezus naar de Vader toe. Het is de weg naar de Vader. Dat is wat Jezus is. Daardoor heb jij gemeenschap gekregen aan die goddelijke natuur. Je hebt deel gekregen daaraan. En zo zie je dat het woord koinonia, dat niet alleen maar met personen betreft, maar het betreft ook zaken van het geloof. Het betreft iets wat Jezus heeft bewerkt, wat God heeft bewerkt door Jezus heen. Daar hebben wij dus ook gemeenschap aan. Iets gemeenschappelijks mee. Dus het eerste wat ik noemde was, koinonia is door Paulus en Johannes altijd gebruikt vanuit een geestelijk oogpunt. Het tweede wat belangrijk is, en dat heb je al een paar keer kunnen horen, is dat koinonia, die gemeenschap, is altijd relationeel. Is altijd. Er zijn altijd twee kanten bij betrokken. Je kunt in ons gedeelte wat we hebben gelezen, kun je het zien. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. Betekent, als jij gelooft wat wij verkondigen, zegt Johannes, en je gelooft dat, dan heb jij ook een gemeenschap met ons. En in onze gemeenschap, zegt Johannes dan, die is er niet alleen met ons, maar die is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus op het moment dat jij Jezus aanneemt, dat je het evangelie wat jou verkondigd is aanneemt, die goede boodschap, dat Jezus voor jou is gestorven, dan krijg jij deel aan datgene wat Johannes en de andere apostelen, maar ook de andere gelovigen al hebben, namelijk deel hebben aan dat eeuwige leven. En dan is het mooie, dan is die gemeenschap, zegt Johannes, niet alleen maar met ons, maar die is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Het is altijd een relatie. En dat is precies waar God op uit is. God wil een relatie met jou en met mij. Die relatie die wordt zo beschreven onder andere in Efeze hoofdstuk 3. Ik heb het niet doorgegeven, maar schiet me even te binnen. Efeze hoofdstuk 3. Daar staat het volgende wat Paulus daar schrijft. Is als hij een gebed uitspreekt voor de gemeente in Efeze. Dan staat er dit. Hij zegt, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dan komt het opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat Christus door het geloof in jullie harten woont. Dat is koinonia. Dat is gemeenschap hebben. Dat is zijn offer aannemen. Maar door het geloof komt de Heilige Geest in jou. En door de Heilige Geest komt dan vervolgens Jezus in jou en mijn hart wonen. En hebben wij gemeenschap met hem. Hebben wij een verbinding, een intieme omgang met hem. Ook Johannes hoofdstuk 14 is fantastisch. Johannes 14, ik zal het niet allemaal lezen. Maar heel kort even een paar versen uit Johannes hoofdstuk 14. Daar zegt de Heer Jezus. Hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat is vers 9, voor degene die meelezen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet werken. Dat is koinonia. Dat is een gemeenschap hebben samen met elkaar. Jezus leeft in de Vader leeft in Jezus. En Jezus zegt, geloof je dan niet dat ik één ben met hem en dat hij degene is die door mij heen werkt? Dat is zo fantastisch om dat te mogen zien. Dat alles wat je Jezus ziet doen en hoort doen, dat je vervolgens dat ontdekt. Dat het eigenlijk de Vader was die alles door Jezus heen ziet doen. En het volgende is nog mooier. Want dan gaat het door en dan zegt Jezus, ik zal de Vader bidden, vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Hij blijft bij u en zal in u zijn. De Heilige Geest is bij je en in je. Hij is eigenlijk helemaal om je heen en heeft je vervuld. Dat is het mooie van de Heilige Geest. En dan zegt Jezus, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. En op die dag zullen jullie inzien. Op die dag dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Dan zullen jullie inzien dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie. Deel hebben aan, koinonia hebben, samen verbonden met hem. Dat is relationeel. De Bijbel staat er vol van. En dat, lieve mensen, dat is zo het verlangen van God voor jou en voor mij. Het verlangen om met jou te leven op een manier zoals mensen dat niet eens kunnen. In die verbondenheid wil hij met jou leven. In die verbondenheid met hem mogen wij ook leven met elkaar. Dat betekent niet dat wij op eenzelfde manier verbonden kunnen zijn van onszelf, zoals de Vader en zoals Jezus met elkaar verbonden zijn. Wij kunnen ook niet met elkaar verbonden zijn zoals de Vader en Jezus door de Geest met ons verbonden zijn en wij met hem. Maar wat we wel kunnen, is dat wanneer wij in hem zijn, dat wij in hem met elkaar verbonden zijn. En dat is een geestelijke verbondenheid, een geestelijke koinonia. Dat is niet iets wat we hier kunnen maken, maar dat is wat we in hem, in de geestelijke realiteit, zijn. Je kunt de eenheid daarom ook nooit maken. Je kunt de eenheid alleen maar ontvangen en bewaren. Door de band van de vrede. En door de band van de geest. En dat is hoe we aan elkaar zijn gegeven. In Jezus. Door de koinonia die hij met ons heeft. Dus het eerste was, Paulus en Johannes gebruiken het alleen maar in een geestelijk opzicht. En het tweede is, koinonia is altijd relationeel. En het derde is, koinonia, die gemeenschap, dat deel hebben aan, begint altijd met een keuze. Het begint met een keuze. De eerste keuze die gemaakt werd en wordt, is de keuze die God heeft gemaakt voor jou. Daar begint het altijd. Het begint niet met jouw keuze. Het begint niet met jouw goede manier van leven. Het begint met de goedheid van God die jou en mij heeft gezocht. De liefde die God had voor jou en voor mij. Het is die liefde die wij weer terug mogen geven. Daarom schrijft Johannes in 1 Johannes hoofdstuk 4. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Dat is liefde. Hij heeft ons lief gehad toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog niet bij hem hoorden. Toen we nog geen koinonia met hem hadden. Toen had hij ons al lief. En daarom zond hij zijn zoon naar deze wereld. Om vanuit het evangelie, vanuit ook de plaats die hij innam als de Messias van Israël, als de koning van Israël, van daaruit ook de redding voor de rest van de wereld te brengen, zodat ook wij daarin mogen delen. Het is de genade van God en de liefde van God die door Israël heen, door de Messias heen, jou en mij ook opzocht. En daardoor mogen wij daarbij horen. Wij zijn gezocht en je bent gevonden. En het feit dat jij ja hebt kunnen zeggen, dat jij een keuze hebt kunnen maken, is gebaseerd op de keuze die God eerst voor jou maakt. Dat is zo groot. De God die alles heeft geschapen, de God die van eeuwigheid is en die tot in eeuwigheid zal zijn, die heeft jou en mij lief gehad en heeft nog lief. En daarom maakte hij de keuze om zijn zoon te brengen. En datgene te helen wat gebroken was. In 1 Korinthe 1 daar staat het volgende. Dat is ook een keuze van God. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Daar staat het volgende in vers. Ik begin even te lezen bij vers 7. Zodat het aan u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. We verwachten de openbaring van Jezus. Hij komt weer terug. En Paulus zegt dan, en God zal u dan ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt hier, hij zal jullie bevestigen. Dat betekent zoveel als, hij zal je bekrachtigen. Hij zal je kracht geven om te blijven staan in de tijd waarin jij leeft, totdat Jezus weer komt. Je zult onberispelijk kunnen zijn. Onberispelijk betekent zonder vlek, zonder rimpel, zonder iets, dat je volmaakt bent. Je zult volmaakt zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Niet omdat jij en ik zo goed zijn, maar omdat hij zo geweldig goed is. En dan staat er dit. God is getrouw, vers 9. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. God heeft jou en mij geroepen om in gemeenschap met hem te leven. Gemeenschap met hem, dat is de roeping die er is. En als we in die gemeenschap leven met hem, dan mogen we ook weten dat we met elkaar leven in gemeenschap met elkaar in hem. En dat is wat eigenlijk de keuze is. Dus de keuze is, God heeft gekozen voor jou. God heeft jou uit op het oog gehad, zoals hij ook de anderen in de wereld op het oog heeft. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Daarom mogen we de mensen gaan bereiken. Daar gaan we in het volgende kwartaal nog dikwijls over nadenken, met elkaar ook hopelijk doen. Dat we mensen mogen bereiken met het evangelie, het goede nieuws van het koninkrijk van God en van Jezus Christus. Dat is de keuze. En jouw keuze volgt daarop. Dat jij zegt, ja, ik wil dat aannemen. Ja, ik wil dat aannemen. En als ik het dan aanneem, dan vervolgens, dan, dan mag ik het ook gaan leven. Dan ga je het leren leven door de geest. Dat is de volgende keuze. Dat je die keuze ook maakt dat je Jezus wil volgen en een leven wilt leven zoals hij dat van jou vraagt. En het ook door zijn geest aanbiedt. Dat betekent dat je steeds meer gaat leren om niet te leven naar de moraal van de wereld. Dat je niet leert leven naar de zonden die in deze wereld zijn, die scheiding brengen tussen jou en God. Maar dat je die zonde weg mag doen en dat je mag weten dat je gered bent en dat je Jezus mag volgen tot een eeuwigheid. Het is een keuze die je daarin mag maken. En wanneer je toch zondigt, zegt ook 1 Johannes, het stukje hebben we niet gelezen, maar wanneer je toch zondigt. Beleid het dan. Zeg het dan gewoon. Beleid het naar de Heer toe. En beleid het naar misschien mensen toe aan wie je dat moet doen. En zeg dan vervolgens, weet dan dat je wanneer je naar Jezus toe gaat, dat wanneer je zonde beleidt, dat God en getrouw is om jou de zonde te vergeven en jou te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is wat mooi is. En dan ga je weer opnieuw leren om weer verder achter Jezus aan te gaan. En ja, dat gaat met vallen en opstaan. Maar dat wordt steeds mooier en steeds mooier. Het laatste punt, en daar ga ik mee afsluiten, is koinonia heeft een doel. Die gemeenschap, die verbondenheid heeft een doel. Het is dus naast het feit dat het geestelijk is, naast het feit dat het relationeel is, naast het feit dat het begint met een keuze, heeft het ook een doel. Het is niet zomaar iets wat je mag doen. Het is ook niet, als je leeft in verbondenheid met God, dat je die momenten mag kennen, dat God zo dichtbij is, dat je dat gevoel hebt van vrede en van ja, misschien ook wel wat we toen straks ook wel in onze liederen kregen, het ontzag voor de naam van Jezus, het ontzag voor Jezus en voor de Vader. Het is niet een gevoel, lieve mensen. Het doel is niet een gevoel. Dat is bijna een tegeltje. Een doel is niet het gevoel. Het doel is dat datgene wat gebroken is geweest na de zondeval, namelijk de koinonia tussen de Vader en tussen Adam en Eva. En ook de verbrokenheid die er daarna kwam in de relatie tussen mensen, dat weer wordt hersteld. Het doel van God met koinonia is dat er een volk is wat eerst uitgekozen is. Israël, dat werd een volk. En het werd altijd als een meervoud behandeld. Het was nooit alleen maar één. Het was altijd met het oog op meerdere. En dat is wat God nu ook wil doen. Hij wil ons bininvoegen in een herstelde relatie met hem en een herstelde relatie met mensen. Koinonia, een doel, is dat het niet dus in de eerste plaats een ik is, maar het is in de eerste plaats een wij. Het gaat altijd over wij. Er zijn heel veel liederen vaak die we zingen, die gaan heel veel over ik. Maar het is eigenlijk vaak over wij. Wij zijn ingevoegd. Jij en die ander in Christus. Koinonia, het gaat over wij. Het doel is het herstel van het zoonschap door het geloof in de Heer Jezus. Het doel is het herstel van het leven in en door de Heilige Geest. Het is het leven wat Jezus leefde, wat wij mogen navolgen. Het doel is relatie en het meedragen van Gods heerlijkheid in ons leven. Ook bij de mensen die jij dan weer tegenkomt op jouw weg. Dat je iets van Jezus mag laten zien aan die ander. Omdat hij door het geloof in jou is en hij wil door jou heen zichzelf zichtbaar maken. Het doel is dat God en zijn koninkrijk zichtbaar en merkbaar aanwezig zullen zijn. Ik denk dat een hart dat gericht is op gemeenschap met God, met die deel hebben aan wat God heeft. Als je zo je hart daarvoor openzet, dan trek je ook de aanwezigheid van God als het ware naar je toe. Jij bij hem en hij bij jou. En zo mag je in zijn aanwezigheid zijn. Het doel van het herstel is een leven. Een leven in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Niet meer ongehoorzaam en onafhankelijk. Maar in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Het doel is een herstel van leven. Dichter bij God. En dichter bij mensen. Dat is koinonia. Gemeenschap hebben met hem. In verbondenheid leven met hem. Met de Vader. Met de Zoon. met de Heilige Geest. Het komt al zo mooi naar voren, dat is de laatste tekst die ik nu lees. Het komt zo mooi naar voren in die tekst die staat in 2 Korinthe. 2 Korinthe hoofdstuk 13 en dan het allerlaatste vers, vers 13. En daar staat die woorden die vaak met een zegen worden uitgesproken. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En dan komt hij. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen. Zullen we samen bidden. Heer, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u wel dat u een God bent die ons heeft opgezocht. Dank u wel dat u nog steeds ons zoekt. En dank u wel dat u ons ook vindt en dat wij mogen weten gevonden te zijn. Het is niet zo dat wij u hebben gevonden, maar u heeft ons gevonden. En wij mogen ja zeggen tegen u. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat wij u mogen liefhebben omdat u ons eerst heeft lief gehad. Dank u wel dat we gered mogen zijn omdat u Jezus naar ons toezond. Dank u wel voor de redding die er niet alleen is omdat wij ja zeiden, maar juist omdat we ja zeiden tegen hem die voor ons aan het kruis is gestorven en die weer is opgestaan uit de dood en die in de hemel zit op de troon, die de allerhoogste koning is en die weer gaat komen. Die weer gaat komen, met zijn voeten de olijfberg zal raken en die gaat zitten op de troon in Jeruzalem, op de troon van zijn vader David. Heer, wat een voorrecht is het dat wij daarbij mogen horen, dat wij bij u mogen horen. Dat we in gemeenschap met u, in gemeenschap met uw volk, in gemeenschap met elkaar in u mogen leven. Leer ons dat zo te doen. In Jezus' naam. Amen.